gemiddeld gezien rendeert de S&P 500 bijvoorbeeld ongeveer 10% in de afgelopen 50 jaar. Als je daar de winst van 36% van afneemt, heb je nog steeds ruim meer rendement dan dat rente op je spaarrekening.
Het feit dat dit überhaupt gebeurt, is voor mij een teken dat je juist moet gaan beleggen. Die centrale autoriteiten maken zich ook zorgen om de kwaliteit van de euro. Dat is waar jij je tijd en energie voor inwisselt. Dus zorg nou alsjeblieft dat je in kwalitatieve assets gaat zitten, zodat je op zijn minst die inflatie verslaat.
Kijk naar je doelen. En als je die doelen nog steeds kan behalen, zelfs als je 36% afdraagt, blijf dan op je pad en verander er niet te veel aan.
Hallo dames en heren. Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal. En vandaag heb ik een aflevering met een speciale gast, Arwin Bhandari. Arwin is oprichter van Fintech Direct, financieel adviseur, voormalig risicomanager bij de Giro en iemand die de financiële wereld niet alleen vanaf de voorkant kent, maar juist ook vanaf de achterkant. Denk dan aan brokers, platforms, regelgeving, risico's en de technische werking van markt. Hij heeft jarenlang ervaring binnen onder andere de Giro, ING, Rabobank en Vermogensbeheer en helpt mensen vandaag om betere keuzes te maken in een wereld waarin steeds meer mensen zelf beleggen via apps, brokers en fintech platforms. In deze aflevering gaan wij het hebben over 4 belangrijke onderwerpen die iedere belegger moet begrijpen. Box 3 en de vermogensaanwasbelasting vanaf 2028, wat het offline gaan van knaken betekent voor cryptobeleggers, waarom de mogelijke SpaceX IPO grote impact kan hebben op ETF-beleggers en waarom de rol van financieel advies compleet aan het veranderen is. Welkom Arwin.
Yes, dankjewel Mark. Mooie introductie. Niks meer aan toe te voegen.
Goed zo.
Ja, dankjewel dat ik hier mag zijn.
Yes, nou graag gedaan. Ik denk dat het misschien dan goed is, ook in het kader van actualiteit, om maar meteen af te trappen bij Knaken. Het Nederlandse crypto exchange platform dat afgelopen week uit de lucht is gehaald. Kun jij eens vertellen wat jouw informatie in deze is? Waarom is dit gebeurd? Wat is er aan de hand?
Ja, licht verrassend wat er is gebeurd met Knaken. Een crypto exchange broker in Nederland, een Nederlandse roots. Vorige week konden de klanten al niet meer inloggen. In het begin van de week ging de website uit de lucht in principe met de mededeling dat ze niet aan de wet en regelgeving van de MiCAR konden voldoen. En dat in ieder geval dat de voornaamste reden was. MiCAR is de Market in Crypto Assets Regulation. En daar komt best wel veel bij kijken. Dat hebben zij als reden gegeven. Dat is mid deze maand komen ze met een nieuwe update. Nou, dat klinkt natuurlijk als een helder communicatieplan, maar in de tussentijd zitten er allerlei beleggers, investeerders op het platform met ontiegelijk veel onzekerheid. Dat is niet prettig. Wat moet je doen? Wat kan je doen? En wat had je moeten doen? Misschien ook wel. Er gaan veel speculaties over rond. Uiteraard is de grote hamvraag natuurlijk, wat is nou precies het reden geweest? En waar zijn de beleggers nou aan toe? Het is lastig natuurlijk om te speculeren wat precies de reden was. Mijn vermoeden doet denken dat het een opeenstapeling van de wetten en regels waren van de MiCA. Kost, maak toch een woordgrapje, kost een paar knaken. Het is niet mals. Er komt vrij veel bij zulke EU-wet en regelgeving kijken. Je moet, behalve heel veel geduld, want in het beste scenario duurt het maar 4 maanden om vergunning in de zak te krijgen, maar vaak is dat ook veel langer. En in de tussentijd mag je eigenlijk niet al je cryptoactiviteiten benutten. Je moet een compliance officer aanstellen. Vaak wordt het al heel snel een team. Grotere bedrijven hebben een compliance afdeling. Nou, al die mensen moeten betaald krijgen. Je betaalt de AFM voor hun werkuren. Je betaalt natuurlijk om al je proces opnieuw in te richten. Om het compliant te krijgen. Ja, Knaken. Wat ik had begrepen was dat zij eind 2024 een winst hadden. Maar wel een bescheiden winst. De omzet was om en nabij 7 ton. Een winst van 30.000. Nou is dat op zich niet heel mis. Een winst is een winst. Maar wanneer je opeens met die hoge drempels van de MiCAR te maken krijgt. Onverwachts ook wel eens. En je moet het op je af laten komen. Kan je best wel in problemen raken. Ja, wat er gebeurt in Europa is wel zorgelijk, vind ik. Als zulke techbedrijven, crypto-exchanges, überhaupt bedrijven geld nodig hebben, halen ze dat op met financierders. Dan overbrug je wel even zo'n periode. Dat gebeurt vaak in Amerika. In Amerika halen ze het op met een mooi verhaal. En bij ons is dat verhaal wat minder mooi. In Amerika zeggen ze, ja, we hebben kunstmatige intelligentie uitgevonden. Geef ons even een paar miljard. Oh, spannend. Oké. Investeren wel in. Hier moet je zeggen tegen die investeerders. Oh, ik heb geld nodig om te voldoen aan de regels. Zodat ik mijn bedrijfsactiviteiten gewoon kan laten doorgaan. Dat klinkt wat minder spannend voor de investeerders. Dus dat is ook wel een groot verschil daartussen. En nu zie je een grote consolidatie in de cryptomarkt. Kleinere partijen gaan eruit, de grotere worden groter of nemen het over. Speculeren is natuurlijk lastig. Vooral als je niet betrokken bent bij het bedrijf zoals een Kraken. Maar dit is een klein beetje wat mijn vermoeden doet denken en ook wat ik online heb gelezen.
Veel mensen denken nog steeds dat hun vermogen wel redelijk veilig staat. Maar de realiteit is dat vrijwel ieders koopkracht de komende jaren wordt uitgehold als je niet snapt wat er verandert in het financiële systeem. Daarom hebben wij vanuit Beyoncéen een korte financiële check gemaakt. Binnen 2 minuten zie je hoe jouw huidige situatie ervoor staat, waar de risico's zitten en wat jij nu moet aanpassen om te voorkomen dat jouw vermogen wordt uitgehold door inflatie, belastingen en de wetgeving die eraan komt. Wil jij die check doen? Klik dan op de link in de gepinde comments. En dan kunnen we nu snel terug naar de aflevering.
Wij binnen Beyoncéen geven natuurlijk altijd aan, Bitcoin of crypto bij een exchange is niet jouw Bitcoin of crypto. Ik, alles en iedereen, elke dag dat ik bezig ben, heb verteld dat op het moment dat je het aankoopt bij een gecentraliseerde exchange, dat je het eigenlijk diezelfde dag nog weg moet halen naar een privé wallet. Nou is dat de afgelopen jaren, heb ik gemerkt, want ik loop al een lange tijd mee, is dat significant moeilijker gemaakt. Ook door die travel rule van de MiCA-wetgeving. En dan zie je inderdaad dat partijen hun beveiligingsmaatregelen aan het treffen zijn, waardoor jij als persoon door veel meer hurdles heen moet, alvorens je die Bitcoin en crypto er daadwerkelijk af kan krijgen. Nou goed, met een beetje pijn en moeite lukt het nog steeds en krijg je het eraf. En heb je het in eigen beheer. Maar natuurlijk zijn er heel veel mensen die denken, joh, zo vaart zal het niet lopen. Die hebben dat nog nooit van dichtbij meegemaakt. Ik wel, dat exchanges ofwel failliet gingen ofwel in de problemen kwamen door wat dan ook. In dit geval is het denk ik niet per se te wijten direct aan een faillissement, lijkt mij. Maar heeft het dan te maken met wetten en regels waar ze niet aan kunnen voldoen, waardoor ze uit de lucht worden gehaald of geforceerd? In hoeverre is het nu anders dan wanneer een exchange failliet gaat met betrekking tot de mensen die hun Bitcoin en crypto daar nog hebben staan en nu vrezen of ze het wel of niet terugkrijgen? Heb jij daar een idee bij of een zicht op?
Het is wel daadwerkelijk een andere bron van reden waarom het eventueel failliet gaat. Overigens is Kraken nog niet opgenomen in de faillissementenregister. Ook is er geen surseance van betaling gedaan. Het is en blijft een regulier BV. Dus in dat zin is het nog niet technisch failliet. Maar het heeft wel alle schijn dat het die kant op gaat. Maar het is wel echt een groot verschil dat je vanwege wet en regelgeving stopt en vanwege dat je failliet gaat omdat je je leningen niet kan terugbetalen. Een van de belangrijkste redenen is voor faillissement. Want dat laatste, dat zorgt wel voor paniek in de tent. Een terechte paniek. Want als je geld tekort hebt, dan ga je alles verkopen wat los en vast zit. En kom je ook aan het vermogen van je klanten. En dan is het wat enger dan dat je aan de wet en regelgeving niet voldoet. Nu kan wet en regelgeving de reden zijn geweest dat zij heel veel kosten hebben en daardoor problemen hebben. Daar ligt het ook wel. Als je door de wet en regelgeving in principe dus niet verder kan met je bedrijfscontinuïteit, heb je geen liquiditeitsproblemen en zou je in theorie het vermogen van je klanten gewoon kunnen terugbetalen zonder zorgen. Nu is het ironische dat een van de wet en regelgeving van een van de eisen van MiCA zegt, je moet het vermogen van je klanten gescheiden houden met het werkkapitaal. In Nederland heet dat de Stichting Derdegelden, je werkmaatschappij. Daar zit je personeel, de wet en regelgeving, die kan aansprakelijk worden gesteld. Maar als dat failliet gaat, dan is in principe het vermogen gescheiden van het andere.
Armin, volgens mij, ik heb wat informatie ingewonnen hier in deze. En het ziet er naar uit dat het wel degelijk in een stichting zit. Dus het kapitaal van de Bitcoin en crypto holders, die zou in een andere, wat jij zegt, zo'n derde geldrekening zouden die moeten staan. Dus het lijkt erop op dit moment, maar nogmaals, niks is zeker. Maar het lijkt erop dat die maatregelen destijds wel getroffen zijn. Zou je dan zeggen dat het, dat is een goed teken? Vraag, en is dat dan ook direct aanleiding om te geloven voor iedereen die daar nu nog Bitcoin en crypto heeft staan, dat die daarin terugbetaald gaat worden? Of is dat te makkelijk?
Dat is nog wel te makkelijk, maar het helpt wel als het daadwerkelijk er een stichting voor is. Want ik zat het wel even te zoeken, maar ik kreeg het dan weer niet gevonden. Als dat zo is, dan is het in ieder geval een positief signaal. Ook denk ik wel dat wel wel geregeld is. Kraken had wel een vergunning van de DNB destijds. En de DNB, die, als iemand streng kijkt naar je onderneming, dan is het de DNB wel. En die houdt wel van een goede stukje risicomanagement. Dus ik denk ook wel dat daar dat dat gescheiden is gebleven en dat dat ook wel beschermd is, beschermd blijft. Het is alleen even een stukje onzekerheid wat er nu achter de schermen gebeurt. Kijk, als ze failliet waren, dan weten we in ieder geval dat er een curator om de hoek komt kijken en dan het boedel overneemt en alle schuldeisers in gelijk gaat stellen en kijken van hoe en wat. En in zo'n scenario gaan ze kijken, wie zijn de schuldeisers? Nou, misschien zelfs als je geen lening hebt, kan je bijvoorbeeld vorderingen hebben op de Belastingdienst, op de UWV. Je hebt mensen in dienst, dus dat zijn ook allemaal instanties waarmee je zaken doet. En dan is de positie van de belegger met zijn vermogen ergens daartussen of erachter. Maar als er een stukje scheiding is, dan is dat wel prettig. Dan geeft het iets meer garantie. Maar goed, garanties wil je helemaal niet geven, vooral niet in deze scenario. Maar ik zou het heel vreemd vinden als de beleggers aan het einde van de dag niks meer terugkrijgen.
Duidelijk. En om dit in de toekomst te voorkomen, wat ik al zei, ik zeg altijd mensen, als je überhaupt Bitcoin crypto koopt op een gecentraliseerd platform, haal het dan zo snel mogelijk af. Nou, hopelijk is dit dan weer een les voor mensen om op geen enkele wijze een exchange in die zin jouw kapitaal toe te vertrouwen. Maar er zijn natuurlijk verschillen tussen exchanges. Wat zie jij als een belangrijke maatregel om te treffen als persoon, als individu, om bij de ene exchange het misschien wel te kunnen laten staan of bij de ander niet? Disclaimer, we geven daarin niet per se advies. In mijn geval zou ik zelfs willen zeggen dat je het altijd weg moet halen. Maar er zitten natuurlijk wel verschillen tussen. Wat kun je aan onderzoek doen of waar moet je op letten om met een gerust hart bij een bepaalde exchange te kunnen kopen en daar te laten staan?
Ja, even inhakend op het dat het geen financieel advies is, is heel belangrijk. Voor mij ook, want ik geef wel financieel advies, maar dat is allemaal persoonsgebonden. Het is geen persoonlijk advies, zolang ik iemand niet persoonlijk heb gesproken. Pas als ik echt een concrete aanbeveling doe nu in een podcast. Koop dit aandeel of crypto op dit platform voor deze prijs. Dan riskeer ik mijn vergunning. Dat zal ik nooit doen. Daar ben ik wel voorzichtig mee, maar ik kan wel algemene adviezen geven zonder productaanbevelingen daartussen. En ben ik het niet helemaal eens met wat je zegt. Dat haal al je vermogen van crypto exchanges af en zet het in een wallet. Er is wel een hele bekende uitspraak van not your keys, not your money. Enigszins waar, maar in het kader van dit verhaal ben ik het niet eens om altijd al je vermogen van crypto exchanges af te halen. En ik leg je graag uit waarom. Want tot een bepaalde mate toch je vermogen kan beschermen. Dat heet het beleggingscompensatiestelsel. En vaak wordt dat niet geassocieerd met crypto, omdat het niet crypto beschermt. Toch in bepaalde gevallen wel. En daarvoor is het een mooie uitvinding een paar jaar terug in het leven geroepen. Dat is de Bitcoin ETF en de crypto ETF's. Waarom is dat nou zo mooi? Die worden aangeboden door meestal reguliere brokers, die ook graag hun klanten toegang willen geven tot de cryptomarkt, maar niet direct de blockchain ter beschikking hebben om daarop te handelen. Nou heeft dat heel veel voor- en nadelen, maar ik wil even één voordeel daarvan benoemen. En dat is als zo'n exchange die zo'n crypto ETF aanbiedt failliet gaat en die heeft zijn vermogensscheiding niet op orde gehad of beleggers verkeren in onduidelijkheid en het kan een administratieve chaos zijn, dan kan dat beleggingscompensatiestelsel in werking treden en dat beschermt jouw vermogen tot 20.000 euro per broker per persoon. En dat wordt gedirigeerd door de DNB. Die financiert het niet. Dat wordt gefinancierd door alle financiële instellingen die hieraan verbonden zijn. Maar dat beschermt toch wel een klein stukje je vermogen. Ik zeg ook een klein stukje. Niet boven de 20.000. Ook geldt het niet als jij bijvoorbeeld bij je broker een ton hebt en verdeeld over 5 verschillende Bitcoin of crypto ETF's. Dan krijg je maar 20.000. Dus je kan wel zeggen van als ik 5 verschillende brokers heb. Nou, over wie heb ik het dan bijvoorbeeld? Brokers kun je denken aan een Saxo, aan een Bux, Trading212, een DeGiro, VanEckDirect. Die bieden allerlei ETF's aan, waaronder ook op crypto. Als je daarop bij ieder 20.000 hebt staan en ze gaan alle 5 failliet, dan krijg je in theorie een ton uitgekeerd via de DNB. Nou, dat is een flinke strijd als je meer dan een ton hebt, om dat allemaal te beschermen. Maar voor wat kleinere cryptobeleggers die wat langere termijn erin zitten en geen zorgen willen maken, kunnen één keer die aankoop doen of periodiek. En dan toch wel een klein beetje dat 20k in hun achterhoofd hebben in situaties zoals waar knaken nu in verkeert. Dan weten ze in ieder geval waar ze aan toe zijn. Maar goed, Het geeft ook wel nadelen. Misschien wil je het helemaal niet op je exchange, op je broker hebben, bij je exchange hebben. Wil je het volledig veilig hebben, ongelimiteerd? Nou, dan is zo'n hard wallet, je eigen keys, natuurlijk de ultieme vorm van bescherming. Moet je wel door wat nieuwe wet en regelgeving heen strijden.
Exact, ja, inderdaad. Ik denk dat op mijn achtergrond meer is vanuit de Bitcoin en decentralization thesis. En in zo'n geval wil je natuurlijk altijd de munten in eigen beheer hebben. Om de doodeenvoudige reden dat een Bitcoin in eigen beheer niet hetzelfde is als een spot ETF. Die simpelweg in mijn ogen een papieren instrument is dat de prijs volgt. Waar ik bij Bitcoin daadwerkelijk in staat ben om dit gedecentraliseerd en privé uit te geven. Van privé wallet naar privé wallet. Dus dan zit er meer in dan eigenlijk alleen investeren of beleggen in een instrument. En geloof je ook bijvoorbeeld in de thesis daarachter? En vooral als Bitcoiner geloof ik daarin. En ik weet dat ook bepaalde crypto-enthousiastelingen, die dan weer geloven in CryptoCoin X, dat die dat vooral doen vanuit het verhaal daarachter. Hè? En niet zozeer alleen vanwege het vullen van zakken en omhoog rijk worden, maar ook absoluut graag willen dat de traditionele rails iets worden gechallenged door de crypto rails. Het moet allemaal nog maar blijken, maar ik weet wel dat dat voor veel mensen ook een beweegreden is om het volledig in eigen beheer te houden. Ja, dat is een ander soort beveiliging eens dan wanneer je ook zeker weet dat je in ieder geval tot 20k terug kan krijgen als je dat in een ETF hebt zitten. Dus als investeerder lijkt het me absoluut een aanvulling om dit wel goed te weten en die afwegingen te maken. Zou jij zeggen dat met betrekking tot knaken, om dat stukje af te ronden voordat wij naar het volgende stukje gaan, dat mensen er nu nog wat aan kunnen doen? Kunnen zij nu praktisch nog wat doen om zichzelf wellicht een betere positie te verwerven voor mochten hier straks situaties in voorkomen?
Jazeker. Als belegger voel je nu natuurlijk heel machteloos als je naar de website kijkt, maar zo machteloos ben je niet. Als puntje bij paaltje komt, worst case scenario, dan heb je heel veel juridische rechten. En om dat op te bouwen kan je nu al beginnen. Je kan printscreen maken van de website. Je kan printscreens maken van de e-mail. Het mooie van crypto beleggen of überhaupt beleggen is dat wij vaak op een mooie dagwinst een printscreen maken. En dan noem ik ook wel eens de printscreen beleggers. Maar nu kan het ook wel echt in je voordeel werken. Want als je al die gegevens bij elkaar raapt in een dossier, dan bouw je een juridisch dossier op. En die kan je vroeg of laat inzetten om je rechten te verdedigen en aan te tonen en te bewijzen van kijk jongens, ik had zoveel vermogen en ik kan daar nu niet meer bij. Dus waar is mijn geld? Je kan roepen waar is mijn geld, maar als je het kan aantonen met printscreens of met e-mailcontacten. Het is niet heel gek dat je een keer contact hebt gehad met knaken via de e-mail of misschien telefonisch. En als je dat allemaal opslaat, bouw je voor jezelf bouw je positie sterker. He, als het echt om een aanzienlijk groot vermogen gaat, betrek een advocaat erbij. Sleep ze voor de rechter. Eis je geld terug. Je kan nu al over je rechten gaan informeren. Hou dat faillissementregister ook bij. Wat wordt op welk moment gedaan vanaf dit punt? De website, waarom ik zeg, maak een printscreen. De teksten kunnen ieder moment veranderen. Een lettertje, een puntje. Morgen staat er iets anders dan vandaag wellicht. En als jij een goed dossier bijhoudt met de printscreens daarvan, dan sta je wat sterker dan dat je machteloos en denkt van zoom wel, ik klik wel half juni wel even de website open om te kijken wat er staat, terwijl er in de tussentijd van alles is gebeurd op de site. Wees daar alert op, wees daar scherp op. Je kan meer dan dat je denkt.
Duidelijk. Hey. Wat ik me meen te herinneren van vorige bearmarkten is toen er allerlei exchanges failliet gingen. Hè, dat zie je vaker in bearmarkten, omdat ze dan natuurlijk uiteindelijk in de problemen komen. Omdat er en minder wordt gehandeld, maar ook omdat ze uiteindelijk niet het onderpand blijken te hebben. Dat ze wel uit hebben staan bij al hun klanten en vervolgens komen ze hun geld halen en zijn ze in de problemen. Dus ik vind dit hele waardevolle adviezen. Ik weet zelf dat dat we veel e-mails krijgen op het moment dat je bijvoorbeeld geld overmaakt naar een exchange. Krijg je vaak een bevestigings-e-mail als je dat aan hebt staan. En vervolgens als je hetgeen wat je koopt, CryptoCoin X of Bitcoin, dan krijg je ook nog een bevestiging in een e-mail met hey, je hebt 0,1 Bitcoin gekocht voor 10.000 euro. Zijn dat allemaal e-mails die je wellicht ook erbij kan zoeken alvast en in je dossier kan stoppen?
Zeker, ja. Had ik niet eens over nagedacht, maar inderdaad, de bevestigingsmails van je crypto aankopen, als je dat aanstaan, dan werkt nu volledig in je voordeel. In principe zoek knaken in je e-mailbox. En alles wat daarbij komt, slaat op. Verwijder ze niet.
En als je dan kijkt naar FTX en een aantal andere exchanges die destijds op zijn geblazen, meen ik me te herinneren dat sommige mensen hadden bijvoorbeeld 1 bitcoin staan bij een exchange. Die was op dat moment dan bijvoorbeeld 30.000 euro waard op het moment van faillissement. En toen werd er opgeschreven dat de exchange 30.000 euro verschuldigd was aan deze persoon. Maar toen liep die rechtszaken nog. Vervolgens gaat de bitcoinwaarde omhoog. Die is naar 100.000 euro gegaan. En kregen mensen niet 100.000 euro of de bitcoin terug, maar ze kregen de 30.000 terug dat het destijds waard is. Weet jij hoe dit in Europa of in Nederland zou gaan? Krijg jij de dagwaarde in euro's? Is dat genoteerd in de boekhouding? Of is jouw hoeveelheid crypto genoteerd in de boekhouding?
Volgens mij is het zo dat het allebei wordt genoteerd op de dagwaarde.
Kun je nagaan, hè? Want dan kan me voorstellen dat jouw intentie is om je bitcoin voor altijd aan te houden, maar dat je nu niet bij dat geld kan, dat die geliquideerd wordt op huidige prijs 50k, maar dat krijg je dan pas misschien uitbetaald na een hoop gezeik over een jaar waarin bitcoin op 120.000 staat. En ben je natuurlijk in die zin, is er een dief bij je portemonnee geweest. Duidelijk dat het knakenverhaal weer een hoop mensen in Nederland bezighoudt. Het is natuurlijk niet de grootste en bekendste exchange, gelukkig. Maar het is denk ik wel belangrijk voor mensen om hier bewust van te zijn. Wat ook een hoop mensen bezighoudt, en dat weet jij natuurlijk ook als geen ander, is die box 3 in 2028, die vermogensaanwasbelasting. Kun jij eens jouw licht hierop laten schijnen? We hebben natuurlijk al een hoop episodes opgenomen met wat dit betekent voor mensen. Maar ik kan me voorstellen dat jij vanuit jouw achtergrond ook weer kan aanvullen op die informatie. Of wellicht is het leuk om bepaalde dingen te herhalen, zodat mensen weten wat er komen gaat.
Ja, en ik vind ook de herhaling en kruisbestuiving over dit onderwerp heel relevant, want het heeft impact.
Yes.
Er zijn wat grotere financial influencers, andere platformen, die hun berichtgevingen en onvrede hebben geuit en zodanig de Tweede Kamer hebben kunnen bewegen om nog een keer naar de tekentafel te gaan. De Eerste Kamer die zit nu in beraad om te kijken wat er gebeurt. Dus het is echt wel heel belangrijk dat we onze stem laten horen in dit, want het heeft invloed. Mijn licht is heel helder. Ga hier vooral niet mee door, want het kost me. Mijn klanten zijn daar natuurlijk de dupe van, waar ik beleggingsadviezen voor geef. Die worden natuurlijk niet echt gemotiveerd om verder te beleggen. Het belangrijkste punt daarin is ook motivatie. Hè? Een klein beetje winst is nog steeds winst. Het is beter om dat kleine beetje winst te pakken dan helemaal geen. Dan er niks mee te doen. Very easier said than done. Als je 36% van je winst eraf neemt, is dat een flinke chunk. Flinke deel van je winst. Nog steeds, nogmaals, wel winst. Dus dat levert altijd nog wel iets meer op dan dat spaarrekening. Ook wel voorzichtig zijn met altijd. Gemiddeld gezien rendeert de S&P 500 bijvoorbeeld ongeveer 10% in de afgelopen 50 jaar. Als je daar de winst van 36% van afneemt, heb je nog steeds ruim meer rendement dan dat rente op je spaarrekening. Dus ga, als je beleggingsintenties had, vooral nog even voor jezelf narekenen of het rendeert met waar je in wilt gaan beleggen. Of dat nog steeds wel verstandig is. En vaak is nog het antwoord nog steeds, laat je daardoor niet van de baan leiden door die box 3 intenties van 2028. En ik zou het heel gek vinden als het in dezelfde vorm wordt doorgezet. Maar goed, dan speculeer ik over politieke intenties. Maar ik zie het in ieder geval bij mijn klanten dat daar wel wat zorgen over komen. En dan heb ik het over personen die bijvoorbeeld voor het eerst willen gaan beleggen. En die kennen beleggen helemaal niet. En dan zeggen ze nu al van, hé, maar ik zag wel in het nieuws dit en dit over box 3. Terwijl box 3 helemaal geen sexy onderwerp is. Maar ineens wordt het wel relevant. Wordt wel besproken.
Met jouw achtergrond waar jij allemaal voor gewerkt hebt en jouw expertise, is er nog iets waar je met betrekking tot box 3 misschien verstand van zou kunnen hebben of rekening mee zou kunnen houden om, als ik het zo mag zeggen, minder hard gestraft te worden? Zijn er verschillende beleggingen, verschillende manieren van beleggen, fondsen, ETF's of whatever, waardoor je wellicht in een andere situatie komt dan wat iedereen roept? Of is het allemaal één pot nat en moet je gewoon gaan aftikken, no matter what you invest in?
Ik ben geen belastingadviseur. Wat nu wordt, waar het meest vanzelfsprekende is, in eerste instantie, breng je vermogen van box 3 naar box 2. Maar dat is voor lange na niet iedereen weggelegd. Want dan hebben we het over, ik heb het eens een keer in een artikel teruggezien en nagerekend. Het is pas interessant als je in ieder geval minimaal voor een ton aan het beleggen bent. En dan een werkmaatschappij opzet. Want dat kost ook weer heel wat duit om de jaarcontroles via accountants te laten doen. Maar dat is de primaire manier. Secundair is verhuizen. Niet iedereen die met in de middenklasse van Nederland staat er natuurlijk op te wachten om vanwege een aanpassing in box 3 in een belastingtarief dus een lief en leed en sociale leefomgeving op te zeggen om daarin een stukje te besparen. Het zijn de twee populairste redenen die ik momenteel zie, maar als het inhoudelijk gaat over de beleggingen zelf, vind ik het ook lastig. Ik weet ook niet hoe je dat op een slim manier kan ontwijken. Het wordt gecompenseerd met verliezen. Goed, je kan niet de verliezen natuurlijk controleren. Er is wel een stukje drempel van ongeveer 1800 euro winst. Daarboven wordt pas belast. Dat wordt ook nog wel eens onderschat. Dus 1800 winst is voor sommige beleggers ook wel voldoende om eronder te blijven om geen belasting te betalen. Maar ik denk dat er wel een beweging zal zijn als mensen met grote beleggingen zitten. Vooral met woningen, tweede woning bedoel ik dan, niet je eerste. Om dan iets meer naar de liquide kant te gaan. En dat betekent dat ze dan, als ze een keer een groot bedrag moeten aftikken, dat ze dat wel beschikbaar hebben. En dat in de voorbereiding al een stuk geliquideerd hebben of in aandelen zitten of in ETF's wat makkelijker verhandelbaar is dan het verkopen van een deel van je woning.
Armin, je zou kunnen zeggen aan de ene kant, omdat er veel meer belasting gaat worden afgenomen van het risico dat jij neemt, zou je bijna kunnen zeggen, je zou tweeledig kunnen bekijken, denk ik, als ik hardop nadenk van, hey, mensen gaan meer risico nemen, want ze moeten meer inleveren, dus zijn ze minder snel tevreden. Als jij 60% van je winst moet inleveren, ben je minder snel tevreden. Tegelijkertijd valt er iets voor te zeggen dat je juist minder risico gaat nemen. En wat ik daarmee bedoel eigenlijk, is niet het woord risico, maar bijvoorbeeld in minder volatiliteit te gaan zoeken. Want als je in minder volatiliteit zit, maar meer in steady growth, dan is het makkelijker om op een zeg maar steady moment uit te stappen, het te liquideren en het dus liquide te hebben als je moet afrekenen. Om daar handje en voetje aan te geven, ik ben natuurlijk een bitcoiner, dus als ik met aardig wat vermogen in bitcoin zit en ik heb bijvoorbeeld een ton aan bitcoin en bitcoin gaat naar 3 ton in 1 jaar, dan moet ik natuurlijk 36% over die 2 ton betalen. Maar als nog geen maand later of een paar maanden later, voordat ik moet aftikken, bitcoin inmiddels gezakt is naar van 3 ton terug naar, weet ik veel, 130, dan mis ik die 170k, die heb ik op dat moment niet liquide. Wat gebeurt er dan in de praktijk? Want ik heb over dat boekjaar, moet ik nog steeds wel die 36% over die 2 ton afrekenen, maar ik heb hem op dat moment niet meer liquide. Moet ik dan nog steeds voor dat jaar, die 130k die ik dan nog over heb van bitcoin, moet ik dat dan liquide gaan maken om die 36% te betalen, om vervolgens pas een jaar later dat te mogen verrekenen? Of kan ik dan aangeven, hey, wacht even, dit was een volatiele asset, dat blijkt alweer een stuk lager te staan dan destijds bij mijn aangifte. Ik kan dat bedrag niet betalen. Hoe denk jij dat zoiets in zijn werking gaat?
Van dat laatste verhaal, daar wordt de Belastingdienst niet heel warm van. Die zal heel hardnekkig zeggen van dat 36% winst dat je in dat vorig jaar had behaald, dat moet je nu aftikken en het is helemaal aan jou hoe je dat doet. Het wordt namelijk niet afgerekend op enkel en in je winst. Er wordt naar je volledige belastingaangifte gekeken. Wellicht dat het ergens in de berekeningen nog een stukje beter kan uitvallen. Ook uiteindelijk als je een huis hebt, hypotheekrente aftrekken of andere soorten aftrekken. Dat valt allemaal onder dezelfde pot. Dus daar is een nachtmerrie scenario, vooral voor volatiele assets. Dan spreek ik als financieel adviseur. Laat je risico's daar niet te veel door beïnvloeden. Het is namelijk belangrijk, en het klinkt heel cliché als ik dit zeg, maar kijk naar je doelen. En als je die doelen nog steeds kan behalen, zelfs als je die 36% afdraagt, blijf dan op je pad en verander er niet te veel aan. Mocht je wel zien van, hey, die 36% over 15 jaar, dat is toch wel een flink deel, en daardoor kan ik niet eerder stoppen met werken, en dat was mijn doel, of ik kan net dat huis niet financieren, dan kan je wel even aan de knoppen gaan draaien. En dat betekent letterlijk, moet ik inderdaad iets meer risico gaan nemen? En past dat nog wel bij mij als persoon? Vind ik dat wel prettig? Moet ik inderdaad meer bitcoin pakken? Of moet ik iets meer risicovollere assets pakken, zoals aandelen in plaats van ETF's? Die vragen zijn dan wel terecht, want je wil wel je doelen behalen. Maar ga niet boven de risico's zitten wat je zelf niet prettig vindt.
Ja, helemaal eens natuurlijk. Ik vrees alleen dat, weet je, als mijn achtergrond is psychologie, dat zeg ik vaker, daar ben ik ook super geïnteresseerd in. Dus als ik zeg van waar stop ik de meeste tijd in qua bestuderen, dan is het wel menselijk gedrag en het menselijk brein, hè, de neurologie. Als je dan daarnaar kijkt, dan weet je gewoon dat incentives van huis uit altijd effect hebben op gedrag. En de vraag is hoe stevig de prikkel, hoe stevig de gedragsverandering. En dit is een hele stevige verandering, dit is een stevige prikkel. Dus we kunnen niet anders dan concluderen dat het wel degelijk gedrag gaat veranderen. En de één, je kunt je voorstellen als iemand uitrekent met compounding interest hoe lang die nodig heeft om bijvoorbeeld een zorgeloos leven te kunnen leiden met een x-hoeveelheid vermogen, dat hij inmiddels erachter komt dat boven Jan gaat, als dat goed gaat, dat hij ineens significant meer moet aftikken. Daardoor dus ook eigenlijk meer in onvrede denkt te gaan leven of meer risico te moeten gaan nemen om dat alsnog binnen datzelfde tijdbestek te halen. Kijk, uiteindelijk is sparen natuurlijk een gigantisch wapen voor de mens om in een rustig vaarwater te kunnen blijven leven, zodat je juist die lekkere nachtrust hebt. Nou, en als je dan die compounding interest min of meer afpakt met stevige happen, dan denk ik dat dat ook tot gedragsverandering gaat leiden. En bij de een nogmaals zal dat leiden tot, oké, ik ga in hogere volatiliteit zitten, zodat ik sneller daar kan komen. En een ander zal misschien zeggen, en daar heb jij volgens mij ook al ervaringen mee om dat stukje af te sluiten, mensen die gewoon zeggen, nou dan stop ik gewoon met beleggen. Weet je, die vinden het zo oneerlijk dat ze daar een hoog percentage over moeten aftikken, dat ze denken, ik gooi mijn kont in de krip, fuck off, ik ga wel dan net als de rest gewoon minder doen. Hè? Dat is wat een socialistisch achter systeem natuurlijk activeert, is dat de mensen die risico nemen minder beloond worden, sneller gepakt worden, waardoor mensen incentivized worden om dan ook maar handje op te houden bij de overheid. Nou, hier spreek ik zelf natuurlijk heel veel over en daar ben ik heel uitgesproken in. Maar volgens mij heb jij wat rekenmodellen om wel te laten zien, jongens, doe dat nou niet. Hè? Ga nou niet ineens niet beleggen, want dat is eigenlijk jezelf pijn doen, right? Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go!
Ik heb een mooie tool waarin ik ook, die ik ook graag gebruik voor mijn klanten om te zien wat dat nou eigenlijk betekent. Box 3 en het vermogen daarop en hoeveel belasting je moet betalen. Laten we wel zijn, box 3... 36% overwinst in het eerste zin. Klinkt dat vrij simpel, maar ieder persoon is best wel verschillend en de portefeuilles zijn verschillend. Eén jaar winst, één jaar niet. Eén doet de periodiek inleg. Veel verschillende variabelen die veel invloed hebben over hoeveel belasting je nou uiteindelijk gaat bepalen. En dat wil ik even wat meer inzichtelijk maken. Wat je hier ziet is een rekentool voor box 3, 2028. Je ziet hier een aantal asset classes. Van aandelen en ETF's tot aan spaargeld. En hier vul je in wat eigenlijk voor jou betrekking heeft. Ik heb het een en ander al vooraf ingevuld. Bij aandelen en ETF heb ik aangegeven dat er in dit voorbeeld een bedrag is belegd van 20.000 euro met een periodieke inleg van 500 euro per maand. En dat begint al vanaf begin dit jaar. Ik ga uit van 10%, kan ik nog eventueel aanpassen op jaarbasis. 10% want S&P 500, 10% historisch. Stukje crypto. Vaak heb ik in ieder geval gezien dat crypto vaak met een groot bedrag erin gaat, maar minder vaak periodiek. Ik adviseer wel juist om het periodiek te doen, maar laten we zeggen dat dat niet zo is in dit geval. Iets volatieler, iets meer risico. Ik heb hem op 12% gezet. En ik laat even de rest voor zoals het is. Ik ga een stukje naar beneden. Belastingtarief kunnen we even aanpassen, maar die staat nu voor 36%. Vrijgesteld deelrendement is 1800 euro. Dat betekent dat de winst daarboven wordt belast. En heb je een partner of niet? Want dat heeft ook invloed op hoeveel vrijgesteld rendement je hebt. Ik heb een looptijdprojectie. Die loopt tot 30 jaar. Pak even 15 jaar. Dat is een mooie horizon. En je ziet hier het eindvermogen van 2040 met alle ingevulde data. Van 381.000. Dit is je bruto rendement. En dit is de totaliteit aan belasting die je dan betaald zou hebben. Effectieve druk is geen 36%, dat heeft te maken met de vrijstelling, dat is 31%. En je ziet hier een mooi grafiek hoe dat loopt. En als we daar een stukje naar het einde gaan kijken, zie je inderdaad dat er totale inleg 160.000 euro geweest is, met een bedrag aan de voorkant. En je hebt dan een vermogen na belasting van 381.000. Ongeveer een ton aan belasting. Dat is vrij veel, hè, dat je door de jaren heen hebt betaald. En dat zie je hier dus ook terug. Belasting per jaar. Groen is wat je aan winst maakt. En je ziet dat dat op een gegeven moment boven je vrijstelling komt. En in dit geval begint dat in 2028 natuurlijk. Dus je betaalt in de eerste 2 jaar nog niet. En dan begint het ook langzaam op te lopen. Jaar op jaar. Je kan hem uitsplitsen per jaar hoeveel je dat hebt betaald. Ik vind het zelf mooi om in grafieken te kunnen kijken en te zien wat dat precies betekent. Vaak zit er ook een negatieve jaar tussen. Laten we even wat toevoegen. Laten we zeggen, er zit een grondstof tussen of de rendementen zijn zelfs negatief. Laten we zeggen, 4% negatieve rendement op crypto. Ik hoop het natuurlijk niet. Een stukje grondstof van 18.000 euro. Waar ze dan 5.000 euro per jaar voor inleggen. Dat kan een minder rendement pakken. Laten we zeggen, ja, 5% ongeveer. En je ziet daar al een aantal veranderingen. Een stuk minder belasting die afgedragen, bijna de helft alweer. En dat komt omdat er ook wat minder rendement is gemaakt. De effectieve druk is een stukje lager. Als je nog minder, even kijken, min 10%. Dan kan het zelfs zo zijn dat belasting pas spannend begint te worden vanaf 2030. En dan begint het op te lopen. Dus zelfs met een negatief rendement ten opzichte van het ander, kan dit op een gegeven moment best gaan oplopen. En dat is het magie van compounding interest, compounding rendement. Daar waar je toch wat langer in zit, zie je dat belasting toch zijn tol gaat eisen. Als je tegen je doelbedrag aanloopt, dan betaal je in 1 jaar... in dit geval bijna 9.000 euro belasting, puur voor het hebben van vermogen.
Ja, zo zie je aan deze twee fantastische voorbeelden, denk ik, dat het nog steeds nuttig is om te beleggen. Je wordt nog steeds rijker dan dat je was. Dus ik denk dat het belangrijk is dat wij hier, ondanks dat ik zelf graag hou van het alarmeren van de waanzin van zo'n wijziging, vanwege wat ik denk allerlei, ook op filosofisch vlak en op sociaal-emotioneel maatschappelijk vlak, vind ik tot tegen het idiote aangrenst, denk ik wel dat we nog steeds heel eerlijk moeten zijn. Het is loont nog steeds om te investeren en te beleggen. We moeten nog steeds wel beseffen dat we in een tijd leven van inflatie, waarin geld op de spaarrekening alsmaar sneller minder waard wordt, waardoor je dat werk, als je dat geld nog steeds aan het werk zet, zie je dat jouw lijnen nog steeds mooi omhoog lopen. Dat is de eerste conclusie die ik doe. En de tweede conclusie die ik zie, is dat het inderdaad zijn tol eist als je met dit soort bedragen belegt en investeert. En waar ik me een klein beetje zorgen om maak, is het compounding effect wordt daardoor minder heftig, minder positief. En je zal die assets ook moeten verkopen. Terwijl jij juist uit fiat, uit eurotjes of dollartjes wil om in zo'n toenemende asset, al is het goud, grondstof, je wil daarin blijven zitten en je moet ineens dat fysieke goud wat je lang geleden gekocht hebt, moet je verkopen om je belasting af te kunnen dragen. En dan is dat, weet je, dan hou je minder van die harde vorm van geld over en zit je weer vast in dat systeem waar je juist uit wil vluchten, weet je wel. Dat is wat ik hieruit concludeer. Heb jij hier nog iets op aan te vullen of jouw eigen mening aan toe te voegen?
Nee, volledig mee eens. In dit specifieke voorbeeld zouden we kunnen zeggen, je hebt het een en ander in crypto zitten en dat heeft jarenlang verlies geleden. Het zat in een bear market en dan moet je opeens toch belasting aftikken, want je aandelen hebben gepresteerd. Nou, wat je dan misschien gaat doen is kijken, wat wil ik gaan afstaan? Laten we zeggen, dat spaargeld dat je hebt, dat wil je helemaal niet aanraken, want dat heb je voor een andere doeleind. Maar misschien dat je dan beslist om het verlieslatende toch af te tikken. En dat is dan crypto. Of je zoekt wat meer liquiditeit op in aandelen, omdat er minder impact is. Misschien heb je wat kleinere coins. En wil je dat helemaal niet verkopen, omdat het best wel niet in een interessante periode zit. Nou, dan verkoop je weer je aandelen en dan zie je toch een verschuiving waar je toch dat liquide assets hebt, dat wordt afgebouwd, zodat je dat andere kan beschermen. Ik denk dat dit een hele prettige tool is om je eigen persoonlijke situatie te doen. Ik heb nu natuurlijk 2 voorbeelden gedaan. Soms zijn er ook voorbeelden dat je helemaal geen belasting betaalt, omdat dat uiteindelijk een hele verlieslatende projectie is. En daarom stel ik deze tool ook gratis beschikbaar in jouw community. Ik deel hem graag met een linkje. Kunnen ze dat gewoon prettig voor zichzelf invullen wat dat betekent.
Ik wil hier graag aan toevoegen, want we zitten hier natuurlijk in een podcast waarin we met elkaar op zoek zijn naar soevereiniteit, vrijheid en geluk. En ik denk dat het geen gekke gedachte is. Sommige mensen zullen wel denken die Mark is gek. Maar kijk, taxatie neemt altijd toe aan het einde van een lange termijn schuldcyclus. En ik denk dat we dat gewoon moeten realiseren. Dat als ze dit soort dingen gaan bedenken, dan maken ze zich zorgen om de valuta. Ze willen dat jij bij hun blijft. Ze maken zich zorgen dat ze zelf niet meer uit de kosten komen, dat ze zelf moeten gaan printen, waardoor die eurotjes minder waard worden. En als die eurotjes minder waard worden, weten zij natuurlijk dat er kapitaalvlucht ontstaat. Mensen zoals jij en ik zien en voelen die inflatie, dus gaan we ons geld liever in beleggingen stoppen. Daardoor gaan er meerdere mensen tegelijkertijd beleggen, dus moeten ze die belasting op een andere manier, moeten ze die nog kunnen terugpakken. Dus het feit dat dit überhaupt gebeurt, is voor mij een teken dat je juist moet gaan beleggen. Weet je wel, het is juist een teken van, wacht even, die centrale autoriteiten maken zich enigszins zorgen om hun eigen rekeningen, maar waarschijnlijk maken ze zich ook zorgen om de kwaliteit van de euro. Dat is waar jij je tijd en energie voor inwisselt. Dus zorg nou alsjeblieft dat je in kwalitatieve assets gaat zitten, zodat je op zijn minst die inflatie verslaat. En ja, je wordt heus wel weer gepakt door die centrale autoriteit. Ze pakken altijd wel een manier om jou weer te naaien. Desalniettemin ben je nog steeds beter af dan de mensen die in die waardeloze eurotjes blijven zitten. Dus als we dan het bruggetje maken met, zonder te veel advies te geven, want we kunnen niet persoonlijk contact maken. Ik mag geen financieel advies geven, jij wel. Maar we spreken de persoon die luistert niet persoonlijk. Maar we gaan even door met investeren en wat investeerders bezighoudt. Hè? Want we zijn mooi afgetrapt met crypto exchanges, knaken, waar uitdagingen zijn. Nou, we zitten in een Bitcoin en crypto bear market, dus het zal misschien niet eens de eerste zijn. Er zullen meerdere exchanges misschien gaan volgen die ofwel niet voldoen aan de MiCA-wetgeving, ofwel in de problemen komen door de langere bear market die aan de gang is. We hebben het gehad over Box 3, wat ook heel veel mensen bezighoudt. En nu, wat ook heel veel mensen bezighoudt, is AI. De SpaceX IPO, die volgens mij, als ik mijn laatste bronnen kloppen, 11 of 12 juni wordt die dan, of volgens mij 11 juni dan definitief de ticker en de prijs, en 12 juni gaat die dan live. Correct me if I'm wrong. Jij hebt jaren bij de Giro in risicomanagement gewerkt. Waarom is volgens jou deze SpaceX IPO zo interessant op dit moment?
Voor veel verschillende redenen, Mark. Ja, ik ben geen aandelenanalist, maar ik kijk wel heel nauwgezet naar de financiële markt. En vooral met mijn achtergrond bij de Giro specifiek, zag ik wel veel beurstechnische elementen. Ook de doodnormale belegger, de simpele belegger, raakt. SpaceX is wel een bijzondere situatie, voor verschillende redenen, zoals ik zei. Ze hebben een marktkapitalisatie van 1,8 triljoen dollar. Dat is een bizar getal. Inderdaad, 12 juni is de voornemende datum om live te gaan op de beurs. 1,8 triljoen is, ja, Nederlandse BBP per jaar is 1 triljoen. Dat één bedrijf bijna 1,8 keer zo groot is dan de Nederlandse BBP is al bizar voor woorden. Ze brengen gelukkig maar ongeveer 5% naar de beurs toe. En dat levert dan ook meerdere miljarden natuurlijk op. En daardoor wordt het, ja, de invloed van SpaceX toch iets getemperd. Want ze komen al direct binnen als met die market cap echt in de top 4. Top grootste bedrijf van de wereld. En gaat achter Nvidia en Apple. Ik vind het heel belangrijk wat dat betekent voor mijn klanten, voor de beleggers, voor de ETF-beleggers, voor de passieve beleggers. Daar zit het verneinigen. Als we het hebben over wet en regelgeving, Amerika die weet dat wel mooi te benutten. Er is een fast track regel geïntroduceerd op de Nasdaq. En andere beurzen die zullen waarschijnlijk later in de toekomst ook volgen. Wat betekent dan ook concreet? Normaal gesproken, als je je IPO hebt, moet je jezelf even bewijzen als bedrijf op de beurs. Ben jij niet te volatiel? Ben je wel kosher? Klopt het allemaal? En als je dat hebt aangetoond, mag je na minimaal een half jaar in aanmerking komen op de gerenommeerde Nasdaq binnen te treden. Top 100 techbedrijven van Amerika, met de bekendste namen waar we bijna allemaal wel een groot deel van kennen daarvan. Maar de fast track die zegt, als je groot genoeg bent, mag je al na 15 werkdagen, handelsdagen, je entree hebben. Het geeft natuurlijk wel wat risico van dat hele periode dat je jezelf kan bewijzen, dat gaat weg. 15 dagen is natuurlijk niks. En het belangrijkste verschil tussen dat 15 dagen en een half jaar is namelijk je kwartaalcijfers en de lock-up period. Kwartaalcijfers geven een open boek van, ja, zo zien wij eruit. Dit zijn de stand van zaken. En de lock-up period is de periode waar de insiders op een gegeven moment hun aandelen wel mogen verkopen. En dan mogen ze bijvoorbeeld niet direct al na de IPO een signaal af, maar die mogen dat, uit mijn hoofd heb ik gelezen dat in ieder geval in december al mogen ze dat doen. Maar ja, met zo'n fast track zit je helemaal vooraan dat periode. En dat geeft risico's. Geeft risico's, want ze gaan, als het goed is, ongeveer, heb ik gerekend, 0,5 75% van de marktkapitalisatie van, of vertegenwoordiging van de Nasdaq, hebben zij straks in beslag. Dat klinkt weinig, omdat ze maar met 5% naar de beurs gaan. Als ze met 100% waarde gingen, dan was het een heel ander verhaal geweest. Maar dat maakte de impact ietsjes kleiner. Stel je voor dat die bedrijfscijfers uitkomen en het blijkt allemaal toch een groter sprookje te zijn. En ze dalen met een procent of 50, dat is vrij fors, met zo'n kwartaalcijfers. Dan is de schade nog wel beperkt, cijfermatig. Dan is het namelijk ongeveer 0,34% van de Nasdaq die wegvaagt. De Nasdaq die beweegt wat meer op een reguliere dag dan 0,3 of 0,4%. Alleen is er best wel een sterke correlatie met de grote bedrijven die erin zitten. Want SpaceX is van Elon Musk. Tesla is van Elon Musk. Allemaal grote techbedrijven. En die correleren historisch gezien best wel sterk met elkaar. Ook met andere bedrijven die erop lijken. En nu is het vervelende dat SpaceX niet alleen een rakettenbedrijf is, maar het heeft ook een AI-component. Het heeft ook een social media-component. Meta is ook een social media-bedrijf. Gigantisch. Die correleert er ergens mee. Ik denk dat als het SpaceX een flinke klap zou krijgen, dat die grote namen ook een aardige klap zou kunnen krijgen. Wanneer die een klap krijgen, dan trekt de Nasdaq historisch gezien ook de S&P 500 een stukje met zich mee. En ze noemen de Europese equivalent van Nasdaq ook nog wel eens de AEX. Ja, dat is onze thuisbasis. De Nederlandse index. Want daar zitten best wel veel techbedrijven in. Tech heavy. Waaronder natuurlijk de meest prominente naam is ASML. Goed, binnen Europa denk ik dat de AEX het sterkst correleert met de Nasdaq. Dus als dat naar beneden gaat, dan wordt Europa daar ongetwijfeld ook wel een stukje mee geraakt. En ik benoem al deze indexes met de reden, want daar zitten onze passieve beleggers vooral in. Met grotere vermogens en ja, dan ooit tevoren. En passief is passief, omdat je er niet naar omkijkt. Maar als je dan op een gegeven moment de portefeuille openslaat wanneer het een en ander is misgegaan, ja, dan schrik je wel even. Dus waar je dacht dat specifieke aandelen niet heel veel invloed zouden kunnen hebben, kan het zomaar anders uitpakken. Ik persoonlijk denk dat dat niet gaat gebeuren. Ik heb wel wat vertrouwen in de analisten die SpaceX hebben gewaardeerd. Ik zag gisteren bijvoorbeeld een bijzonder bericht. Jamie Dimon, de CEO en eigenaar van JP Morgan. Eigenaar weet ik trouwens niet. De CEO van JP Morgan. Hij is een van de meest gerespecteerde personen in de wereld van de financiën. De baas van Wall Street. Die ging persoonlijk zijn grote klanten aanspreken voor SpaceX. Hij deed als het ware een verkooppraatje naar zijn grootste klanten toe. Institutionele beleggers, de high net worth individuals. Om ze gerust te stellen over de bedrijfswaardering van SpaceX. Dit is nooit eerder gebeurd. Iemand die met zo'n grote statuur, status, aanzien, die zijn eigen reputatie op het spel zet om zijn eigen klanten daarvan te overtuigen, dat is best bijzonder.
Ik denk daar een klein beetje anders over. Ik vind hem één grote kwakzalver eigenlijk. En ik weet wel dat het een hele machtige man is. Maar hij heeft 10 jaar lang geroepen dat Bitcoin belachelijk is, te idioot voor woorden is, et cetera, et cetera. Totdat zijn overlords hem hebben verteld. Er moet zelfs een ETF komen en de overlords zeggen tegen hem dat hij moet stoppen met trash talken. Volgens mij is hij een spreekpop van de grote aandeelhouders daarachter. En ik zie dit juist, hè, deze hele AI-boom, zie ik juist als iets, hè, als ik even zelf mijn mening mag geven. Kijk, Amerika moet en zal dit tot een succesvolle IPO maken. Dat is belangrijk om de AI-race van China in principe te winnen, om de economie gaande te houden. En kijk, ik ben het helemaal met je eens dat die waardering kijk, weet je wel, don't bet against Elon Musk, weet je wel. Die gast krijgt het altijd voor elkaar. Dus ik ben echt wel met je eens dat die analisten echt wel weten waar ze het over hebben. Ik heb wel gezien dat de omzetcijfers van SpaceX nog niet in de buurt komen van die andere grote jongens met diezelfde waarderingen. Dus dat is allemaal future potential, zullen we maar zeggen. En ik denk wel, nogmaals, ik heb er geen zicht op, dat de potentie er absoluut ligt. Ik ben ook echt wel een believer in the future. Mensen zoals Elon Musk, die vind ik super gaaf, dat die altijd maar hun nek blijven uitsteken en eigenlijk alles maar aan het bouwen zijn, et cetera. Maar ik denk dat er Amerika er alles aan gelegen is om dit op te hypen, dus JP Jamie Dimon, al die gasten worden in koor weggezet. Jongens, push je deze handel, want dit moet een succes worden. Dit moet gewoon knallen, want dat geeft een positief effect op de economie en bla 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 en iedereen happy. Want ze kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken in Amerika, verwacht ik zo, weet je wel. Dus ik zou, maar dat is gewoon puur even mijn mening, ik zou zelf niet te zwaar tillen aan dat de bekendere spreekpoppen dit gaan pushen, want zij moeten dit ook doen, weet je wel. Zij moeten dit ook roepen. En vergis je niet, hè. De Larry Finks van deze wereld en zelfs Jamie Dimon, die ineens moest pivoten over Bitcoin, die hebben vorig jaar, september, oktober, november, uiterst positieve dingen gezegd over Bitcoin. En sindsdien is het alleen maar kommer en kwel. Weet je wel, elke tweet van Trump en elke berichtgeving rondom de Clarity Act, rondom crypto, het is allemaal één grote farce gebleken. In ieder geval op dat moment ten opzichte van de prijs. Want die is alleen maar naar beneden gekomen. Weet je wel, mijn two sets is, als je erin stapt en je gaat hals over kop op die media in, zou ik zeker niet raar opkijken dat er even ergens op korte termijn een soort van sell the news event komt of blow-off. En dat die daarna dan naar grote hoogte gaat, daar ben ik ook van overtuigd, weet je wel. Dat geloof ik absoluut ook. Daar ben ik het met je eens. Wat denk je hiervan, wat ik aanvul?
Dit zag ik ook vaak op andere grotere IPO's. Even de namen kwijt. Een aantal grotere namen. Die IPO gingen, veel hype, veel klanten.
Meta sowieso. Ik weet dat Meta in 2011-12 ging IPO en daarna ook als een baksteen naar beneden kwam vallen.
Ja. Dan was er zoveel hype en dan zag ik bij de broker iedereen die wilde meedoen. Maar vergis je trouwens niet, hè? Sommige IPO's kan je al meedoen voordat het live gaat, maar vaak niet. Vaak kun je dat niet doen omdat het alleen een weg niet voor retail is. Retail, dat zijn Precies. Wij allemaal. Dus die moeten wachten tot de beursgang en dan is het een enorm volatiel moment. Maar die gaan er dan gretig en met de marktorders erin. Overigens, doe dat vooral niet, hè, met je marktorder. Maak er een limietorder van. Behoud de controle. En ja, dan zie je zo ineens een grote daling in het begin. En dan zit je daar met gebakken peer als retail niets wetend. En dat is natuurlijk vervelend. Wat grappig is met je verhaal over Jamie Dimon en Don't Bet Against Elon Musk is nu momenteel de invloed van Musk zit in nu best wel zoveel onderwerpen dat het niet is dat het niet per definitie is bet against Elon Musk, maar meer van waar heeft Musk momenteel zijn concentratie zitten. Zijn concentratie zit nu wat minder in crypto. En meer in SpaceX, vanzelfsprekend. Misschien weet jij dat beter dan ik, nu momenteel, wat er gebeurt met waarom crypto nu aan het dalen is. Maar ik denk dat SpaceX daar ook wel een rol in speelt. Want heel simpel Zeker. Gezegd zitten daar ook wel de SpaceX-liefhebbers. Er zijn ook wel een aantal crypto-liefhebbers. Elon Musk-liefhebbers. En die denken nu misschien wellicht. Misschien moet ik toch even een stukje crypto verkopen om die SpaceX aan te kopen.
Absoluut. Ik sluit dat zeker niet uit. Ik denk dat het bewijs van wat jij zegt al zit in het feit dat de spot Bitcoin ETF's, dus zelfs de institutional buyers, die zijn met recordhoogte nu Bitcoin, spot Bitcoin aan het verkopen op hun ETF. En dat gaat allemaal richting deze IPO en richting die space en AI trade. En daar is op dit moment de energie, daar is op dit moment de hijza, daar is op dit moment de hype, moet ik zeggen. En dat gaat voorlopig nog even door. Maar de vraag is dus even, eindigt het met een bang? En gaan we nog even één spurt en dan even keihard naar beneden en roteert het dan terug naar de assets die dan lager staan? Of gaat dit nog lang door? En dat is denk ik een vraag die we gewoon eventjes in de lucht moeten schieten, zodat iedereen er lekker over kan discussiëren. Want we zijn er ook doorheen qua tijd. En waar kunnen mensen meer over jou vinden als ze met jou in contact willen komen of met jouw dienstverlening?
Ik ben dus eigenaar van het financieel adviesbureau Fintech Direct. Fintech Direct aan elkaar. Fintechdirect.nl is mijn website. Je kan me volgen op alle socials, van Instagram tot LinkedIn. Mocht iemand vragen hebben, is die meer dan welkom.
Alright, hey, dankjewel Arwin en tot de volgende.
Tot de volgende, Mark. Dankjewel.
Hallo dames en heren, hier ben ik nog even. Dankjewel voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van deze leuke aflevering. Zorg dat je nog even op ons kanaal abonneert. Zowel op YouTube, Spotify, Apple Podcast. Laat ook even een review achter, een comment achter. Maakt niet uit. Help ons in die zin om nog beter vindbaar te zijn in de zoekmachines. Zodat we een zo groot mogelijk publiek kunnen bereiken met betrekking tot onze missie. En als je zo erg genoten hebt van alles wat wij creëren aan content, weet dat er nog een zwaar verdiepende laag achter zit. met Be Unseen. Dus be-unseen.nl. Check de website om te kijken of onze community iets voor jou is om lid te worden. Met messcherpe analyses, ontiegelijk veel data. Om samen met elkaar, met een leuke groep mensen, deze wealth transfer die gaande is. Die digitale economie die zichzelf aan het vormen is. Om daarin voorop te lopen, jezelf te positioneren. En te zorgen dat jij, je familie en al je geliefdes klaar zijn voor de tijd die komen gaat. Oké, dit was het. Heel veel plezier de rest van je dag en maak er een mooi leven van. Tot snel!